Wel, deze ochtend wil ik u meenemen naar vers 19 van Efeze hoofdstuk 5, maar we lezen 18, 19 en 20 om even kort onze gedachten ook weer te zetten waar we met elkaar zijn. Sorry, ik wil vandaag stilstaan bij vers 20. Ik zeg 19, maar ik bedoel 20. Maar we lezen deze drie versen nog even, Efeze 15. Sorry, die bestaat niet. Efeze 5, vers 18 tot 20. We hebben wat opstartproblemen hier. En word niet dronken van wijn, schrijft Paulus daar. Want in wijn, daar zit grote losbandigheid. Waarin losbandigheid is. Maar word vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en looft hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. En eigenlijk vloeit alles waar we tot nu toe mee bezig zijn, vloeit voort uit vers 18. Maar wordt vervuld met de geest. Daar vloeit eigenlijk de rest uit voort. Ja, vers 19 laat ook zien wat eruit voortvloeit. Dat geestelijke kinderen te herkennen zijn. Dat ze psalmen onder elkaar zingen en lofzangen en geestelijke liederen. En vandaag zullen we ook zien dat geestelijke kinderen van de Heer herkenbaar zijn. Ze zijn duidelijk herkenbaar. Er zijn duidelijk zichtbare eigenschappen bij iedereen die vol is van de Heilige Geest. Want geestelijke christenen zijn vol van de geest. Ze zijn vervuld van de geest. Daar hebben we lang bij stilgestaan. Waar we ook inderdaad gezien hebben dat het is dat je jezelf ontledigt. Zie, iemand die de Heer Jezus lief heeft, een geestelijke christen, ontledigt zich constant. Daar is hij constant mee bezig. Zich verder leegmaken, zijn eigen ik aan de kant, zijn eigen verlangens en motieven aan de kant zetten, eigen belangen ondergeschikt maken. Wat zo helder naar voren kwam in dat laatste stuk van Filippenzen hoofdstuk 2. Heb deze gezindheid. Jezus Christus gelijk aan God, maar achter dat geen roof. Hield dat niet voor zich. En al zijn voorrechten die hij in de hemel had, waar hij voor aanbeden werd, legde hij feitelijk, sloot hij in zichzelf op en hij kwam naar de aarde en hij was niet gewenst. Zie, dat is iemand die vervuld is van de geest, die doet zijn eigen verlangens aan de kant, die maakt zijn eigen belangen ondergeschikt. Die stelt ook de verwachtingen van anderen bij. Die zichzelf ontledigt, stelt ook zijn verwachtingen van anderen bij. De ander hoeft niet meer aan zijn verwachtingen te voldoen. En als de verwachting van een geestvervuld kind van de Heer niet ingelost wordt, dan gaat hij naar de Heer en zegt hij: Heer, mijn verwachtingen waren te hoog. Vergeef mij. Zie, die zichzelf ontledigt, ontledigt zich ook van zijn verwachtingen van anderen. En we hebben daar ook bij stilgestaan. Die zichzelf ontledigt, gaat de strijd aan met de afgoden in zijn eigen hart die daar geproduceerd worden. De afgoden die ons zo misleiden, die wij koesteren. En dat is ook de vraag die we ook regelmatig in de Bijbel, in de psalmen ook zien. Heer, is daar een heilloze weg? Laat het me zien. Opdat ik berouw en inkeer kan tonen en van die weg mag breken. Zie, dat is een door de geest vervulde christen. Kind van de Heer. Dat is geen volmaakte. Verre van. Maar is een die er constant mee bezig is om zichzelf te ontledigen. Het gebed van een geestelijke christen, om zo maar te zeggen, is ook niet: Heer, hou mij nederig. Maar maak mij nederig. Zie, en iemand die zichzelf ontledigt, vraagt niet om gezegend te worden. Maar vraagt om tot zegen te zijn. Iemand die zichzelf ontledigt, zoekt niet om gediend te worden. Maar die zoekt om te dienen. Die stelt zich open voor hulp. Zonder zelf het centrum van de aandacht te worden. Dat is een kunstige. Zie, iemand die zichzelf ontledigt vraagt ondersteuning. zonder dat hij daarbij denkt dat hij een ander tot last is. Weet u dat iemand die vol is van de geest behagelijk is om bij te zijn? Aangenaam om mee te verleven en bij te vertoeven? Ondanks dat er grote opdrachten liggen, herken je ze ook in de wijze waarop je ermee kan leven. Het is een genot om erbij te zijn. Het is geweldig om mee samen te leven, is mij verteld. En dat is zo. Samen te leven met iemand die vol is van de geest is aangenaam. Iemand die zichzelf ontledigt en daarmee onder één dak te leven is het grootste voorrecht wat een mens kan overkomen buiten de verlossing. En met geest, door de geest vervuld kind van de Heer is gewoon subliem om mee samen te werken. En als je er al ruzie mee krijgt, kijk rustig in de spiegel. En je weet wie de veroorzaker is. Zie, daar zitten zulke mooie dingen aan. Zie, we hebben gesproken aan iemand die, een kind van de Heer die zichzelf ontledigt, is de grootste strijd die wij voeren hier. Is de zwaarste strijd die wij voeren. Het is de Armageddon, wat ik zei, die vandaag en de dag heerst in ons hart. Maar het is ook de strijd met de grootste vreugde. We lopen niet somber rond om te zeggen van, ik moet sterven aan mijzelf, ik moet mezelf ontledigen. Iemand die zichzelf ontledigt, die vol is van de geest, zingt. Ontvangt een enorme blijdschap in zijn hart. En waarom? Hij zal de goedheid des Heren proeven. Hij zal de genade van de Heer ervaren. Zie, we spreken vaak in termen van, dat weten wij, hè. We mogen zeggen dat de Heer ons oproept om hem te aanbidden met heel ons wezen. Hè? Ziel, lichaam, verstand, met heel ons hebben en houden. Met alles wat er in ons hart zit. En iemand die met de geest vervuld is, die leeft niet met de gedachte, ik weet dat ik naar de hemel ga. Ik ervaar het. Ik proef de barmhartigheid van God naar mij gegeven. Die is verzadigd met de Heer. Het zal hem aan niets ontbreken. Psalm 23. Het zal hem aan niets ontbreken. Of haar. Iemand die vol is van de geest, die op de Heer vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Hij zal stralen van vreugde. Hij zal niet kunnen zwijgen. Heeft u Efeze nog voor u? Vers 19b. En wat staat er zo mooi? Hij zal zingen voor de Heer. En zijn hart zal vol lof zijn naar de Heer. Een beetje vrij vertaald. Hè? In de NBG staat, zingt en jubelt de Heere van harte. Dat is iemand die zichzelf ontledigt en vervuld is met de geest. Die zingt voor de Heer van harte. Zijn hart is vol lof. Liederen wellen op in zijn hart. En hij zingt voor de Heer. Liederen gericht op de Heer. Maar er is meer. Want gaat eens mee naar vers 20. Hij zingt niet alleen vol voor de Heer. Hij heeft niet een hart van aanbidding wat vol is van Gods genade. Hij is dankbaar. Efeze 5 vers 20. En dank de Heere altijd voor alle dingen. God, en dan staat er en de Vader. Het is makkelijker om te lezen God en Vader. Want het woordje God wat daar geschreven wordt is de Vader. Ja, en anders staat er en de Vader. En dan lijkt het alsof het niet helemaal bij elkaar hoort. Maar dankt God voor alle dingen. Of dankt altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Zie, iemand die vol is van de geest, is een dankbaar persoon. Is dankbaar. Wel, we kennen die woorden, hè? Dankbaar en dankbaarheid, dat zijn hele gebruikelijke woorden. Maar het is niet altijd eenvoudig om te schrijven wat het is, hè? Als je inderdaad aan zo'n preek begint, je gaat er inderdaad, je stopt daar en zegt dankbaarheid, wat is dat? Dan parkeer je even. Dan zeg je, wat is dankbaarheid eigenlijk? Wel, dan moet ik natuurlijk wat boeken opentrekken. En dankbaarheid is eigenlijk dit, en ik zal pogen een definitie te geven. Is een innerlijke beleving, want dat is het. Het is een innerlijke beleving van dank voor een onverdiende gunst. En het laatste is een belangrijk iets. Het is onverdiend. Het is een voorrecht dat verleend wordt. Een privilege dat ontvangen wordt. Wat een opwelling in het hart geeft van dank. Om dat in woord en daad terug te geven aan de Heer. Dat is een stuk dankbaarheid. Een emotie. Er zit een emotioneel component in. Het is niet van verstandelijk alleen. Er is een enorme innerlijke emotie bij betrokken. Een dankbaar hart. Ik denk dat we allemaal momenten hebben gehad dat we enorm dankbaar waren. En dat ook enorm ervoeren. Soms zelfs een sensatie in ons hart hadden van dankbaarheid. En het uit zich ook in woord en daad. We gaan daarmee aan de slag, om het zo maar te zeggen. Een geestelijke christen herkennen wij doordat hij dankbaar is. Een dankbaar persoon heeft zich leeg gemaakt. Wat is het contrast? Een ondankbaar persoon is vol van zichzelf. Is vol van zichzelf. Laten we dit eens wat praktischer maken. Dat is ook mijn verlangen om het wat praktischer te maken. U ziet in uw schema, ik heb daar 3 punten onder gezet. En dan gaan we eens rustig doorheen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen 3 manieren, 3 houdingen van dankbaarheid. Nou, de eerste is een ontbrekende dankbaarheid. Gewoon voor onszelf om het eens wat helder te krijgen. Het is makkelijk om een preek te hebben dat je alleen maar over dankbaarheid. Maar als je het een beetje in fragmenten neer kan zetten en het helder kan maken. Dan hoop ik dat het u en mij kan helpen. En de eerste is ontbrekende dankbaarheid. Sommige mensen zijn gewoon niet dankbaar. Die kun je niet plezieren, die kun je niet gelukzalig maken. Die zijn altijd dankbaar. Er is altijd iets wat niet correct is of juist of onvolmaakt of wat niet ingelost wordt. Ze zijn gewoon per definitie ondankbaar. Deze mensen die zien ook geen reden om dankbaar te zijn. Weet u de definitie nog die ik gaf? Dat het een iets was wat gegeven was, een gunst ontvangen, maar die gunst was onverdiend. Zie, iemand die ondankbaar is, die heeft ook geen enkele reden om dankbaar te zijn, want hij heeft overal recht op. Ze hebben recht op alle goede dingen. Waarom zou je dan dankbaar moeten zijn? Ik heb overal recht op. Dat is mijn eigendom. Daar heb ik recht op. Dat moet ik ontvangen. Waar je recht op hebt, is geen voorrecht meer. Is geen gunst wat gegeven wordt en wat ontvangen wordt. Je neemt wat je toekomt. En het woord ondankbaar komt eigenlijk maar een paar keer in de Bijbel voor. Dat is wel een omschrijving ook in het Oude Testament. Maar ik hou me even bij die 2 woorden die in het Nieuwe Testament voorkomen. Dat spreekt daarover ondankbaren. En als eerste laat God zien dat hij goed is en barmhartig naar ondankbaren. Lucas 6, vers 36. Heb uw vijanden lief en doe goed. Leen zonder te hopen dat iets terug. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Zegt hij als opdracht aan zijn volgelingen. Want dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij, God dus, is goedertieren over de ondankbaren en de slechten. In één adem genoemd, de ondankbaren en de slechten. Heer is genadig en barmhartig naar hen. Hij geeft hun algemene genade. Hij geeft hun goede dingen. Hij geeft hun zonneschijn. Hij geeft hun voedsel, onderdak. Hij geeft hun leven en levensadem. Maar ze bedanken hem nooit. God is goed aan de ondankbaren. Die eigenlijk alleen maar straf en toorn verdienen, is God goed na. U begrijpt me goed. Niet elke ongelovige is even ondankbaar. Ik bedoel, er zijn gradaties in ondankbaarheid, om het zo maar te zeggen. Het is niet dat een ongelovige per definitie altijd vreselijk ondankbaar is. We hebben allemaal een dankjewel of een dankwoord gehad van mensen die de Heer niet kenden. Hebben ze gehoord? Maar er is één verschil. Er is geen enkele ongelovige die dankbaar is naar God. Zie, dat is het punt waar het om gaat in deze tekst. Ik bedoel niet in deze tekst, maar in Efeze. Dankt God, de Vader. Zie, de richting van de dankbaarheid van de ongelovigen. Eigenlijk is het richtingloos. Het is richtingloos. Het is een horizontale dankbaarheid. En je hoort wel vaak weer, ja, wij hebben het zoveel beter als andere mensen. Hè? Je zal maar vluchtelingen zijn en in de Balkan zitten, in de Balkanroute, waar het vreselijk koud is op dit ogenblik, in zo'n kamp. En die zitten dan in een of andere verlaten fabriek en ze stoken daar hout en van binnen allemaal rook en huilende kinderen en geen opvang. Oh, we hebben het zo goed. De vergelijking van dankbaarheid is niet dat dit juist is, mensen. Dat is het enige wat ze kunnen. Het punt is, zij verdienen niets, geen gunst. Wat ontbreekt bij de ongelovigen? Zij zijn niet dankbaar voor hetgeen wat de Heer hem, of wat de Heer in zijn goedheid aan hun geeft. Er is geen ongelovige die zegt, ik verdien dit niet. Ik verdien alleen maar oordeel, toorn en straf van de hemelse Heer. En hij geeft mij een warm bed? Nee, dat zegt een ongelovige niet. Er is geen verticale dankbaarheid bij een ongelovige, wel horizontale. En prijs de Heer dat er is. Hè? Dat er nog mensen zijn die enigszins dankbaar zijn voor wat ze hier hebben. Maar die horizontale dankbaarheid vermindert. Gaat u maar eens mee naar 2 Timotheus hoofdstuk 3. Die horizontale dankbaarheid, die dankbaarheid die eigenlijk zo hier op aarde nog leeft, dat ze dankbaar zijn voor het land waarin we wonen, hoe goed we het hebben. Als je de radio, tv aandoet en luistert, dan zou je bijna zeggen, dit is het slechtste land ter wereld. Er is altijd negatief, de politiek draait op soep, de ziekenhuizen functioneren niet, de overheidsapparaat doet zijn werk niet, de politie niet, de wegen zijn slecht. Er is allemaal ellende. Ik kan u alleen maar zeggen dat het alleen maar zal verergeren. Ik bedoel niet met het politieapparaat, ja waarschijnlijk ook, niet met de overheid waarschijnlijk ook, maar het zal alleen maar ondankbaarder worden. 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Dit is Paulus' laatste brief die hij schrijft vlak voor zijn sterven. En hij geeft feitelijk een periode aan dat hij zegt, dit is het laatste wat ik je mee kan geven, Timotheus. Het zal niet beter worden. Weet dit dan, staat er in vers 1, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En de laatste tijd is vanaf het kruis, wordt het alleen maar minder. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, maar dat zijn mensen die zijn vol van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar. Zie, dat is een woord die er zo tussen gevoegd wordt, dat de periode na het kruis de mensheid alleen maar ondankbaarder gaat worden. Dat zien we om ons heen. Alleen maar ondankbaarder. Steeds meer voor zichzelf leven, steeds minder dankbaar naar de dingen die gegeven worden in de genade van de Heer. En steeds meer voor zichzelf opeisen. De Heer had ook nog een parabel in Lucas hoofdstuk 12, waar hij eigenlijk ook spreekt over een zeer ondankbaar man. Een zeer ondankbaar man. Een gelijkenis van een man die was rijk en die had heel veel verworven. En die had de schuren gebouwd en die had zoveel rijkdom. En die dacht op een gegeven moment, wat moet ik nu met al die rijkdom doen? Hij vraagt zich letterlijk af, wat zal ik doen? En hij heeft een oplossing. Vers 18 van Lucas 12. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken, grotere brouwen, en ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zei tegen mijn ziel, of ik zal tegen mijn ziel zeggen, o ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. U begrijpt me goed, de essentie van dit verhaal. Ik belicht niet helemaal de essentie van het verhaal. Want in een verhaal, in een parabel, is wel eens een klein beetje flexibel. Maar één ding valt op in dit geheel. En dat is deze man totaal geen gram dankbaarheid heeft. Er is geen hint dat deze rijke man dankbaar is voor hetgeen wat hij ontvangen heeft. Nee, sterker nog, hij bewerkt alles om zijn rechten te verdedigen en zijn goederen op te slaan en bij zich te houden. Hij is zo vol van zichzelf dat zijn schuren vol moeten zitten. En dat moet allemaal veilig bewaard worden. Wat deze man heeft is één woord, totaal ongeloof. Hij is ongelovig. Hij gelooft niet dat God bestaat. Dat hij al die rijkdom ontvangen heeft, is door zijn werken. Dit is ongeloof. Dit is ontbrekende dankbaarheid. Dat is de eerste vorm die we tegenkomen. Er is ook een vorm, die zou je kunnen noemen hypocriete dankbaarheid. Die worden wat lastiger. Of uiterlijke dankbaarheid. Die zit aan de buitenkant. Het is een hypocriete dankbaarheid, een nep, een façade. Het klinkt als dankbaarheid, maar het is het juist niet. Ik ben in Lucas, een paar hoofdstukken verder, niet Lucas 12, maar Lucas 18. Hier vinden we een man en dit is zo'n gelijkenis waar zoveel in zit. Twee mannen gaan naar de tempel en daar ontkom je gewoon niet aan. Elke keer kom je daar nieuwe dingen in tegen. De reden ook dat ik deze tekst ook gebruik is omdat het woordje dank erin staat. Zullen we het even lezen? Lucas 18 vers 11. Dit is die fariseer, die staat vooraan. Het is een gelijkenis, hè? Die tollenaar staat erachter. En de fariseer stond daar een bad bij zichzelf. O God, ik dank u. Zie, dit is hetzelfde woordje dank, hè? Wat in Efeze gebruikt wordt. Ja? Hij staat daar echt zo van, Heer, ik dank u. En denk je, dat klinkt al. Wat beter dan het ontbreken van dankbaarheid. Maar dan gaat hij verder. Ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of als deze tollenaar. Ik zal het me niet te hard roepen, want stel je voor dat dit zou horen. Nou, de gelijkenis kan ik niet horen. Ja. Dit is een oppervlakkige dankbaarheid. Dit is een dankbaarheid die aan de buitenkant zit. Ik dank u, Heer. Voor de rest is het alleen maar een loflied naar hemzelf. Dit is niet gericht op God. Dat ik niet ben zoals. Dat ik ben. Dit is een oppervlakkige dankbaarheid. Dit is eigenlijk een van die grondsoorten die we wel eens zien in de parabels van de Heer Jezus. Die grondsoorten dat de weg is de totaal ontbrekende dankbaarheid. Het zaad wordt erop gegooid, is totaal geen dankbaarheid. Dat de vogels komen en nemen het weg. Waarom? Dat zijn de atheïsten. God bestaat niet. Waarom zou ik dankbaar zijn? Dat is helemaal niet nodig. Maar dan heb je nog die twee grondsoorten. De een dat schiet wortel, maar dat gaat niet zo diep. En de ander dat schiet wortel, maar de andere onkruiden en de dingen eromheen, die groeien als het ware eroverheen. En die twee grondsoorten is feitelijk een beetje dat uiterlijke dankbaarheid. Ze gaan voor een tijdje en een seizoen gaan ze mee. Voor een tijd en een seizoen zijn ze dankbaar. Maar langzaam maar zeker verdwijnt die dankbaarheid weer. Er komt de realiteit van het leven in. En de zorgen van deze wereld. En wat staat er dan zo grafisch? Het kon geen wortel schieten. Het verdroogde. Het had geen voeding. Er is nooit wederom geboren geweest. Het draagt geen vrucht, staat erbij. bij de andere grondschoot. Ogenschijnlijke dankbaarheid die langzaam maar zeker verdwijnt. Het lijkt veelbelovend, maar het is het net niet. Ik dank u, Heer, maar. En dan komt er iets achteraan. Deze man hier in Lucas 18, die sprak alleen maar over zichzelf. Hij dankte zichzelf. En dit is een waar we zelf wel eens misschien wat verder mee aan de slag moeten. Die eerste, ja, ook, maar die is helderder. Deze hypocriet is altijd moeilijk, hè? Het lijkt erop en het is het net niet. Ik denk dat u ook wel eens van die momenten gehad heeft dat u ergens grote nood aan had. Waar heel veel aan vast zat. En dan heb je anderen bij nodig. Dan zitten er weer procedurefouten in of je bent overgeleverd aan het systeem van ambtenaren. Of als je een vliegticket nodig hebt en je staat daar met drie kinderen op een vliegveld in the middle of nowhere. En je vliegtuig is vertrokken en je weet niet waar je heen moet. Je hebt anderen nodig. Zijn we dan ook niet wel eens aan het manipuleren geweest met onze woorden? Hebben we dan wel eens niet gewicht in de schaal gegooid om, wat zal ik zeggen, onze wil te forceren? Ik wel. En uiteindelijk krijg je je zin. En wat zeg je dan? Oh, dankjewel, dankjewel. Ik heb wel eens de indruk, als ik daarover na zat te denken, dat dat één was met een façade. Dat was geen dankjewel naar de Heer. Dat was dankjewel dat ik gekregen heb wat ik nodig dacht te hebben. Dat is een hypocriete. Zie, het is makkelijk om die fariseer van voren te zien en te zeggen. En bij naast de tollenaar gestaan, want daar vereenzelvigen we ons graag mee. Hè? De tollenaar. Maar dan denk ik, Heer. Dat zijn van die momenten waar we inderdaad ook eens voor onszelf moeten nagaan. Zijn we niet hypocriet? Hebben wij niet de façade? Gaat het niet te makkelijk? Laat de Heer ons hart daardoor in ons hart werken. Maar we hebben als derde ook een werkelijke dankbaarheid. Een derde houding. Eerst ondankbaarheid en dan een hypocriete of een uiterlijke. Maar je hebt ook een werkelijke dankbaarheid. Een hart dat gewoon vol is van dank. Dat overloopt van dank, omdat er een onverdiende gunst gegeven is en dat die ontvangst mocht genomen worden uit genade. Zie, maar luister eens goed, en dit is de sleutel waar het om gaat. Werkelijke dankbaarheid kan alleen volgen als onverdiende gunst het startpunt is. Wat Frans vanochtend zei, als wij niet meer weten waar we van verlost zijn, hoe kunnen we dan dankbaar zijn voor Christus aan het kruis dat hij de losprijs betaald heeft? Als hij alleen maar ons voorbeeld is om te volgen, dan hebben we toch geen dankbaarheid voor wat hij gedaan heeft op Golgotha. Dan is het eerder van help mij om te worden zoals u en maar een beetje goede mens te zijn. Zie, onverdiende voorrechten is het enige fundament waar dankbaarheid op gebouwd kan worden. Anders dan gaat dat niet. Anders is er geen dankbaarheid. Zie, de termen als ik verdien dit voorrecht niet of ik heb geen enkel recht, zijn wereldvreemd. Maar is wel onze positie voor het kruis. Is wel onze positie voor de troon van God. We hebben geen enkel recht. Zie, elk ander vertrekpunt, mensen, dan onverdiende genade leidt naar ondankbaarheid. Vroeg of laat. Want dan komt het punt dat wij zeggen, wij verdienen beter. Of we verdienen meer. Of ik verdien dit niet. Daarom is het altijd onverdiende gunst. De Heer had zo'n mooi voorbeeld. En bent u nog in Lucas? Lucas hoofdstuk 17. Zo'n mooi voorbeeld. Echt een mooi voorbeeld. Van dankbaarheid. We kennen dat allemaal, de Heer rijdt door Samaria. Kom. Het zou kunnen, hij zou op de ezel gezeten kunnen hebben. Dat was ook rijden, maar zeker niet in een limousine. De Heer gaat door Samaria en hij komt er bij zo'n stad. En van verre roepen 10 Samaritanen, die meelaatsen, roepen hem toe. Maar ze durven niet dichtbij te komen, dat mag niet. En ze roepen daar, ze schreeuwen van afstand. Lucas 17, vers 13. Jezus, meester, ontferm u over ons. En de Heer ontfermt zich over hen. Totaal onverdiende gunst. En hij zegt heel eenvoudig, ga naar de priester en laat het jezelf, toon jezelf aan de priester. Nou, dat was de opdracht, als je die moest inspecteren of iemand rein was. Of die gereinigd was van zijn melaatsheid. En we weten wat er gebeurt. Mits dat ze onderweg zijn, komen ze erachter. Ze zijn rein. Maar ze gaan niet alle 10 terug. Vers 16. Eén komt terug en werpt zich, staat er zo mooi vers 16, en wierp zich voor het aangezicht der aarde, voor zijn voeten, en wat staat er dan zo mooi, en dankte hem. Hij dankte hem. En dan staat er ook zo mooi, dit was een Samaritaan. Dit was een die buiten het verbond met de Heer viel. Veracht was door de omgeving en de maatschappij, voor door de Joden. Maar deze man loopt over van dankbaarheid. Hij keert terug voordat hij bij de priester is geweest, als ik het verhaal goed begrijp. Hij is gereinigd, hij komt erachter, hij gaat eerst terug. Hij dankt de Heer. Ik kan altijd nog naar de priester, hè? Maar eerst gaat hij terug. De Heer vraagt ook nog, hè, waren er niet 10 genezen? Waren er niet 10? Waar zijn die andere 9? Ja, dat. Die voeren de opdracht eerst uit. En waarschijnlijk alleen maar. Deze man krijgt nog meer dan alleen maar fysieke genezingen. Vers 19. Sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Zie, van de 10 die genezen zijn, is er een met een dankbaar hart. En dat dankbare hart wordt bevestigd dat hij behouden is. Vol van de geest. Vol van de geest. Hier willen wij ons wel aan spiegelen, hè? Aan zo'n man, hè? Zo dankbaar. Terug naar de Heer. Maar ons hart is niet altijd zo dankbaar, hè? Weet u wat een goede maatstaf is om te bepalen hoe groot onze dankbaarheid is? Ik dacht gewoon, het is praktisch. Wat is nu een praktisch iets om te zien of we dankbaar zijn? Is te kijken hoe vaak we klagen en mopperen. Dat is het contrast. Dan worden we wel heel praktisch. We zijn eigenlijk meesters in het klagen, mopperen en zeuren. En we doen dat op hele slimme wijze. Mijn vrouw is vrijdag 36 jaar geworden. Was het 46? Oh, je ziet er nog zo jong uit. Dus we zitten vandaag op 46 plus 3. Maar op 46-jarige leeftijd had ze haar best gedaan om lekker eten op tafel te zetten. We gingen tapanyaki heet dat, geloof ik. Ja, moeilijke woorden. Het is gewoon volgens mij gewoon een braaiplaat. Je gooit er vlees op, je kan er van alles op mikken. Mijn vrouw heerlijk vlees gehaald bij de slager. En daar deed ze marinadesaus bij. En ze deed dat, ze maakte dat, ze kneed dat erdoor. En mits dat we de zout, ik ben altijd zo'n persoon, I just show up. Hè? Dus ik ga zitten en alles wordt voor me neergezet. En dan ligt het vlees, de helft gemarineerd en de andere helft, ja, was de marinade niet gekomen. En heel liefdevol, dus niet, zeg ik tegen Annemarie, ah, dat had je eigenlijk vanochtend wel kunnen doen. Dat marineren van dat vlees, dan had het waarschijnlijk helemaal overal doorheen gegaan. En mits dat ik met de preek bezig was, dacht ik, dat is een hele slimme, sluwe manier van mijn hart om mijn ondankbaarheid te verbloemen. Was ik dankbaar voor het vlees wat er lag? Oh ja, ja, we hadden er zelfs nog voor gebeden. Dank u Heer voor het lekkere eten. Maar het had iets beter gekund. Zie, ons klagen en mopperen kunnen we zo zo slim verbergen. Door verbeteringen aan te dragen. Door een ander te helpen. Door te zeggen van, wel, dat had je vanochtend al klaar kunnen maken. En dat was ook zo. Maar daarmee zie je dat ondankbaarheid zulke slimme vormen aanneemt. Onder het mom van, dat kan de volgende keer iets beter. Was ik gewoon ondankbaar. Ga nu namelijk eens mee nog even terug naar Efeze. We zeiden net uit Lucas, maar laten we nog even weer teruggaan naar Efeze. Zetten we dat vers voor ons neer. Efeze 5 vers 20 is namelijk ontzettend belangrijk. Want in die eerste paar woorden zit enorm veel gewicht. Want wat zijn de eerste drie woorden? En dankt altijd. Altijd. Dat is de opdracht. Om altijd dankbaar te zijn. Zie, dat is waarom dit vers ook zo groot is en zoveel gewicht geeft. Maar we willen het ook praktisch maken. Het punt is, als wij niet dankbaar zijn, zijn we niet vol van de geest. Dat is een heel eenvoudig iets. Dan zijn we ondankbaar voor wat de Heer doet en wat de Heer brengt in ons leven. Als we ondankbaar zijn, dan zijn we vol van onze rechten. Dan hebben wij voorrechten en gunsten uit het oog verloren. En als je dat dan in Gods karakter spiegelt, ja, als je die woorden hier zo leest, dan dank altijd. Als wij niet altijd dankbaar zijn, dan vallen we in principe God aan. Op het moment dat Hij dingen voorziet in ons leven, anders gezegd, Hij voorziet alles in ons leven. Hij is soeverein. Hij is niet almachtig in de zin dat hij alles kan. Hij doet alles. Hij regeert. Hij heerst. Er is niets in uw leven waar de Heer geen aandeel in heeft. Hij is degene die dat alles brengt in ons leven. Om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. Dat is het hoogste. Dat is waar we voor uitverkoren zijn. En wat zien we dan hier als wij inderdaad naar Gods karakter spiegelen? Wanneer we ondankbaar zijn, dan trekken wij Gods goedheid in twijfel. Terug naar het vlees en de marinade. Eigenlijk zei ik tegen Gods goedheid, Heer, ik had eigenlijk al het vlees gemarineerd willen hebben. En eigenlijk wel van vanmorgen af. Dat is eigenlijk wat ik zei. Ik trok zijn goedheid in twijfel. Ik ondergraaf zijn wijsheid. Nou, dat is dan zomaar een praktisch voorbeeld wat een klein detail is. Maar kijk eens in heel ons leven. Als wij mopperen en gaan klagen over bepaalde facetten in ons leven, dan twijfelen we aan Gods wijsheid. Lees Jesaja. Wie was de raadgever van God? Wie is hem tot adviseur geweest? Niemand. Romeinen hoofdstuk 9. Wie ben jij, o mens? Om tot God te spreken als zijnde van, wat doet u? En dan ook nog, als we mopperen en klagen, dan verwisselen we eigenlijk genade. Dat wisselen we om voor rechten. Heer, ik heb uw genade niet meer nodig, Heer. Ik heb een recht verworven. We verwisselen zijn genade met onze rechten. Ga dus mee naar nummer in hoofdstuk 11. Het Oude Testament is zo'n leerschool voor ons. En dat zal ik ook laten zien. Voor ons, hè. Ik bedoel, ik mopper erop los. Mijn hart is niet altijd vol van dankbaarheid, zoals hier gezegd wordt. Altijd. Maar Israël, als je het boek Numeri leest, het is één klaaggezang. Ze zijn nog maar net uit Egypte weg. En een schitterend verhaal vanochtend, een jubelend verhaal. En ze waren inderdaad een lofzang, daar komen we misschien zo nog even op terug. Althans, daar maak ik een korte opmerking over, ja. Maar klagen, mopperen, zeuren, het was met de regelmaat van de klok. Ik zal bijna zeggen met de regelmaat van de zonsopgang. Dagelijks waren ze aan het mopperen. Wat lezen we in nummer 11 vers 1. Toen het volk aan het klagen was, was het kwaad in de oren des Heren. En de Heren hoorde het en zijn toorn ontstak. Ik zie trouwens dat ik de NBG lees op dit punt, mijn verontschuldigingen. Waarop het vuur van de Heer onder hen ontbrandde en aan de rand van de legersplaats woedde. Zie, Israël had een probleem. Die had moeite om altijd dankbaar te zijn. Ze waren dankbaar voor het verleden, dat ze verlost waren. We hebben het lied vanochtend net hebben ze gezongen. Dat ze verlost waren. Ze waren dankbaar voor het verleden. Maar ze vergaten één ding. Ze waren niet dankbaar voor het heden. Ze waren niet dankbaar voor het heden. Nu wil ik u eigenlijk ook eens meenemen naar drie, je zou kunnen zeggen, momenten van dankbaarheid. Ik heb ze ook in uw preekschema gezet. Om gewoon voor onszelf eens na te gaan hoe dat werkt. Toen Israël namelijk door de zee gegaan was, en inderdaad de Egyptenaren op de kust spoelde als het ware, lijk na lijk, totaal uitgemoord. Er was niet één die overbleef, was daar een lofzang. Maar dat was dankbaarheid na het ontvangen van de zegen. Ze konden het zien. Hun loflied kwam na die tijd. In Exodus hoofdstuk 15, we hoeven dat niet meer te lezen, dat hebben we vanochtend gedaan. Maar ze waren dankbaar dat de Heer hun verlost had. Wij kennen dat, hè? Als we ziek zijn geweest en we zijn herstellende, dan zijn we dankbaar naar de Heer voor hetgeen wat hij gegeven heeft. Van ziekte of kwaal of ongemak. Maar denk eens na. Dankbaarheid of dankbaar zijn na het ontvangen van een zegen, onverdiende gunst, eigenlijk niet zo moeilijk, hè? We hebben niet zo heel veel geloof nodig, hè? Want het is reeds geschied. Het feit heeft zich voltrokken. We hoeven alleen maar te zeggen, dank u Heer. Het eten staat op tafel. Wat zeggen wij? Dank u Heer voor dit eten. Dat is geen groot geloof. Dat vraagt eigenlijk heel weinig van ons. Het vraagt weinig volwassenheid van ons geloof. Het is relatief eenvoudig. Het is ook eenvoudig om te zeggen van Heer, dank u dat ik verlost ben, dat ik wederom geboren ben. Want dat is geweest. Dat is gedaan. Zie dus, zegen of dankbaarheid nadat de zegen ontvangen is, is belangrijk. Begrijp me goed, maar het is niet zo heel erg uitdagend voor ons. Het vraagt niet zo heel veel geloof. Het wordt al moeilijker als we de volgende gaan kijken. Dankbaar voor toekomstige zegen. Dankbaar voor toekomstige zegen. En ja, u mag naar gaan inderdaad naar Johannes. U kunt meelezen. Zie, hier danken, God bedanken, voordat de zegen gekomen is. Of voordat het naar ons toe komt. Dat vraagt al meer. Dat vraagt al meer maturiteit van ons geloof. Dat vraagt al dat wij de wil van God beter kennen. We richten ons feitelijk op de hoop die voor ons ligt. God vertrouwen voor het onzichtbare, het onbekende. Staan op de beloftes van God voordat het zo ver is. De Heer Jezus had hier een mooi voorbeeld van en we gaan zo nog even wat praktisch naar ons toe. Maar laten we eens bij de Heer beginnen. Lazarus is in het graf. 4 dagen. De lijklucht hangt er al. Hij is al in een staat van ontbinding. Dat had men tenminste verwacht. Rol de steen weg. Wat de Heer Jezus zegt hier, vers 41. Ze namen dan de steen weg, Johannes 11, vers 41, waar de gestorvene lag. Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Jezus wist exact dat hij inderdaad in de wil van de Vader zat en dat hij inderdaad een gebed uitsprak en zei, Vader, ik weet wat er gaat gebeuren, u weet wat er gaat gebeuren. Ik dank u dat als ik Lazarus roep dat hij komt, maar ik dank u bij voorbaat. Zelfde woord. Jezus die volledig vertrouwt op de Vader, de wil van de Vader kent, vol is van de geest. En het zo kan bidden. Zie, voor ons is dat niet altijd eenvoudig om zo te bidden. Hè? Ik bedoel, er zijn geloofsgenootschappen die dat doen. Wij zijn er wat voorzichtig in. Maar er zijn facetten die wij heel goed kunnen begrijpen. Ga nu maar eens mee naar Romeinen. Dit is dan een voorbeeld. Ik ga er wat sneller doorheen. Hè? We gaan niet diep in de tekst. We blijven bij de praktische kant ook. Dan we inderdaad zeggen van de Romeinen hoofdstuk 8 vers 37. Daar staat eigenlijk van die één zo'n fundament is dat wij staan op de beloftes van God. Moet je de beloftes wel kennen, hè? Maar levende en gelovende en dankende dat wij beloftes gekregen hebben. Romeinen 8 vers 37. En ik lees zomaar even een tekst die eigenlijk een heel fundament voor ons leven is. Wat staat daar dan? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Wij zijn meer dan overwinnaars. In de strijd hier op aarde. Dan weten we al, Heer, ik kan u danken voor hetgeen wat gaat komen. Want ik ben meer dan overwinnaar. En niet uit mezelf, maar door hem. Die mij heeft lief gehad. Zie, er is een hoop die voor ons ligt, waar we rijkhalsend naar uitzien. Dat is ook een beetje de context, als u teruggaat naar vers 23 en 24 van Romeinen hoofdstuk 8. Laten we dat ook even lezen, Romeinen hoofdstuk 8, vers 23 en 24. Er is een enorm rijkhalsend verlangen. En Paulus die begint ermee, en dat niet alleen, dat slaat op het voorgaande, maar dat niet alleen, zegt hij, er is meer. Maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verlossing van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. In de hoop, want in de hoop zijn wij zalig geworden. En wat Paulus hier eigenlijk zegt is, de hele schepping ziet uit naar een verlossing, maar wij ook, wij die de geest van God als eerstelingen gekregen hebben, wij zuchten in ons lichaam als je ouder wordt en als het allemaal aftakelt. Alles draait spaak. Het is niet een kwestie van of we ouder worden, of het een keer misgaat bij ons, maar het gaat mis. En wat staat er dan ook zo cryptisch? En wij zuchten in onszelf. In de verlossing van aanneming tot kinderen. En wat is dat? Het moment dat we inderdaad binnengekomen, de verlossing van ons lichaam. Dat is toekomstig. Want in de hoop, en eigenlijk is het die hoop, zijn we zalig geworden. Daardoor, we zijn gered, maar we zijn gered daarvoor. De verlossing van ons lichaam. En wat Paulus eigenlijk doet, is zegt van, ik ben dankbaar voor de toekomstige hoop. De verlossing van ons lichaam. Toekomstige hoop. Gered, klinkt een beetje vreemd, gered om verlost te worden. Feitelijk wat hij hier ook naar spreekt is dankbaarheid voor de toekomstige zegen die gaat komen. Sommigen van ons die zien daar naar uit, de verlossing van ons lichaam of niet. Huh? Ja. De geest is gewillig, die is gewillig. Maar het lichaam is dagelijks stervende. Wat is het goed om te bidden voor die hoop en te danken voor die hoop die voor ons ligt. Daar is al meer geloof voor nodig. Eindelijk de verlossing compleet. Want dat is het, hè. Weet je waar de grootste strijd ligt? Bij de derde. Dankbaar tijdens. Als we de zegen ontvangen. Ik heb net al gezegd, na een toekomstige, maar daar is nog een periode tussen. De grootste uitdaging voor ieder van ons is dankbaar te zijn in het proces. Niet na die tijd. Niet om te zeggen, we zullen verlost worden, dan zijn we binnen, maar in de weg ernaartoe, de pelgrimsreis. Het proces van heiliging. Om dankbaar te zijn in de strijd die de Heer in ons leven geeft. Dankbaar te zijn om elke stap van het proces. Dankbaar te zijn naar de Heer voor elk ding wat hij in ons leven brengt. Om altijd dankbaar te zijn, zonder mopperen, zonder tegenstribbelen, zonder mopperen. Zonder weerstand in ons hart. Maar vol oprechte dankbaarheid naar de Heer dat Hij de verlossing in ons bewerkt. Want daar is, je kan het heel mooi aan de verlossing koppelen. Hè? Je kan dankbaar zijn voor het feit dat we verlost zijn. Dat vraagt niet zo heel veel geloof. Het vraagt om meer geloof om te zeggen van, Heer, eens zullen wij volledig verlost worden. Daar danken we u voor. Maar de verlossing die in wording is, dank u wel daarvoor. Dat is geen eenvoudige. Dat is geen eenvoudige. Dankbaar te zijn dat de Heer alles op ons pad brengt om onszelf te ontledigen. Dankbaar dat wij steeds minder worden. Steeds meer vervuld van Gods geest. Elke tegenslag die in ons leven is, is er door de Heer gebracht. Er bestaat geen toeval in ons leven. Wat zou het doel daarvan zijn? Waar zou het vandaan komen? Alleen een atheïst kan dat zeggen. Maar een kind van de Heer weet dat alles wat de Heer in ons leven brengt, dat brengt hij daar om ons dankbaar te maken. Om ons te ontledigen van onszelf. Alles wat hij in ons leven brengt, brengt hij voor ons goed. Dat is een feit. Alles is erop gericht om ons geloof te zuiveren, om ons geloof te louteren, om ons vertrouwen te verdiepen, om onszelf te ontledigen. Daar is alles op gericht. Ga dus mee naar Efeze hoofdstuk 5 vers 20, want we zijn er niet helemaal gereed met die tekst. Efeze hoofdstuk 5 vers 20. Terug naar de tekst waar we vandaan begonnen. En dankt altijd. Dat was al een opgave, hè? Maar wat staat erachter? Voor alle dingen. We worden niet alleen opgedragen om het altijd te doen, maar voor alle dingen. Ik kan een scala van voorbeelden geven, mensen, maar u weet zelf al wat de Heer in uw leven brengt. U ervaart dat veel beter. Ik hoef dat niet uit te leggen. Ik hoef niet op uw pijnplekken te gaan duwen. Ik hoef niet op uw strijd te gaan drukken. Dat doet de Heer zelf wel. Door zijn geest. Ook in mijn hart. Zie, en wat ik net al zei, als we dan inderdaad ook gaan zeggen, Heer, het is altijd voor alle dingen. Dan denk ik dat we inderdaad voor de spiegel moeten gaan staan en zeggen, Heer, nu maken we het praktisch. Wijs maar aan waar ik mopper. Waar weerstand in mijn hart komt. Waar ondankbaarheid naar voren komt. Waar nep ondankbaarheid. Waar die façade van dankjewel, heerlijk eten, het had eigenlijk net iets beter gemoeten. We mopperen en we klagen. Nee, laat ik het zo zeggen. In de momenten dat wij mopperen, klagen, zijn wij ondankbaar. Laten we nog eens teruggaan naar Israël. Even als illustratie. Zullen we het nog even voor ons halen? Gaat dat lukken? Denk juist. Numeri, daar waren we net. Numeri hoofdstuk 11. En ik had al gezegd, dit is een hoofdstuk waar vol met klagen staat en mopperen. En dan denken wij wel eens, oh, dat is lekker ver weg. En wat staat er dan in Numeri 11 vers 5 en 6? Oh, wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. De komkommer, de watermeloen, de prei, de ui en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Wij hebben alleen maar manna. Alleen maar manna. Wat eten we vanavond? Manna. En morgen manna. Er waren geen Italianen mee. Ja, de pasta. Dit is manna. Alle dagen. En ze klagen en ze mopperen. Het brengt God tot toorn. Hè? En wat ze eigenlijk doen. En let eens goed op. Ze richten. Ze halen hun ogen van Gods goedheid en onverdiende gunst af. En ze richten het op de omstandigheden. En in hun hart begint de fabriek van afgoden te werken. Prei, gelook, watermeloen. Als je in de woestijn zit, dan is het droog. Zo'n lekkere, sappige watermeloen. Voel je hem ook al soms? Hè? Heb je dat? Dat het gewoon speeksel begint te komen als dat soort dingen naar voren gebracht worden. Maar ze halen hun ogen af van de onverdiende gunst dat de Heer hun voorziet. Ze hebben niets tekort. Ze krijgen mannen. En de Heer zegt, ik zal je kwakkel sturen. En weet je wat Mozes dan ook nog zegt? Waar wil je die vandaan halen? Want we hebben hier 600.000 man alleen al. En de Heer zegt, je zal niet één dag eten. Niet twee, niet drie, niet vijf, niet zeven. Maar een maand lang totdat je neus uitkomt. Dat staat er letterlijk. Want, zegt de Heer, zoals jullie mij verafschuwen, zo zul je ook zien dat het vlees je niet verzadigt. Ze krijgen wat ze vragen. Maar vanwege de ondankbaarheid in hun hart rust er geen zegen op en zal het hun nooit smaken. En de eerste keer dat ze het krijgen, wat doen ze? Ze gaan er zo gulzig in dat ze het ook nog met bloed en al en alles naar binnen werken. Ze schranzen het naar binnen. Niet te geloven. Zullen we eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 10? 1 Korinthe hoofdstuk 10. Want Israël is zo lekker ver weg. De gemeente van de Heer Jezus Christus is inmiddels al 3000 jaar later, 3,5. 1 Korinthe hoofdstuk 10, zeg ik dat goed? Ja. Vers 10. En dan denk ik, dat is allemaal al geweest. Bijna. Want wat staat daar in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 10? En mor niet. Oftewel, en mopper niet. Zoals ook sommigen van hen gemord hebben. En omgekomen zijn door de verderver. En dit is wat Paulus schrijft eigenlijk zo van. Weten jullie wat er in het verleden gebeurd is? Bij Israël, die mopperden. En er zijn er velen gestorven. Velen. Ze waren ondankbaar en het kostte hun leven. Vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het eind van de eeuw gekomen is. Dit zijn voorbeelden voor ons. Dit is niet een diepe geschiedenis waar we niks mee te maken hebben. Dit is voor ons. Kent u Filippenzen 2 vers 14, een van de sleutelversen die wij in ons gezin gebruikt hebben. Doe alles zonder mopperen. En wat staat er dan? Ik moet even de HSV pakken. Want, en meningsverschillen. Doe alles zonder mopperen, morren en meningsverschil. Het mopperen daar is eigenlijk een emotionele vuist naar God maken en zeggen van, dat wil ik niet. Een emotie. Ik wil iets anders. Ik wil geen manna, ik wil kwakkels, ik wil vlees. En het meningsverschil is een intellectueel debat met God aangaan. Ze zeggen van, waarom elke dag manna? Waarom is mijn gezondheid niet beter? Waarom kom ik in deze ellendige situatie terecht? Waarom verlies ik mijn werk? Waarom nemen mijn krachten af? We gaan Gods wegen beoordelen, wegen en verwerpen. Dat is wat je doet bij mopperen en meningsverschillen. Mensen, het is heel eenvoudig. Weet u waar het begint? Is om onszelf te ontdoen van rechten bij God. Dat is het meest belangrijke fundamentele principe. Wij hebben geen rechten bij God. hebben geen recht op gezondheid. We hebben geen recht op eten. We hebben geen recht op water. We hebben geen recht op warm water. We hebben geen recht op een gebouw. We hebben nergens geen recht op. We hebben alles verloren door de zondeval. Wij leven uit genade. Nou, als we genade gaan omruilen dat God iets aan ons verschuldigd is, dan is de genade geen genade meer, zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 11. Dan is hij verplicht om ons loon uit te keren. Zie, wij leven uit genade. En dan wil ik afsluiten met inderdaad dat vers waar we vandaag bij stilstaan. En dankt altijd voor alle dingen. God de Vader. En dat is een mooi. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft die genade waar wij uit leven voor ons verworven. En als God zijn eigen zoon gegeven heeft. Als een losprijs voor ons. Zal hij dan ook niet alles met hem nog geven? Als hij het grootste goed gegeven heeft, de onnaspeurlijke prijs van zijn zoon voor ons, dan geeft hij de rest ook. En hij meet dat precies zo af voor een ieder dat hij juist denkt, in zijn wijsheid, voor zijn eer en glorie. En het is voor ons om altijd en overal dankbaar te zijn. Bent u dankbaar voor de verlossing? Ja. Mogen daarin groeien. En als u hier vandaag bent en u kent de Heer Jezus Christus niet als uw persoonlijke verlosser, dan kunt u ook niet dankbaar zijn aan God. Daar begint het. Buig voor het kruis. Buig voor de Heer Jezus Christus. Zie in dat je geen enkel recht hier op aarde hebt dan alleen maar straf en toorn. Want dat is het enige recht wat je verworven hebt door de zondeval. En die zal komen. Vlucht nu. Ga naar de open armen van de Heer. Buig en neem in dankbaarheid het offer van zijn zoon aan. En groei met ons mee in dankbaarheid. We zijn maar groeiende mensen. We zijn maar op weg. U bent niets anders dan ik en ik ben niks anders als u. Zullen we zo naar de Heer gaan in dankbaarheid? Wel, Vader. We komen altijd dankbaarheid tekort, Heer, voor u. Heer, we kunnen inderdaad zwaarmoedig weggaan. Door te zeggen, Heer, we hebben weer zo tekort geschoten. Maar er is uw Zoon, Heer. En in zijn gerechtigheid, in zijn offer staan, bekleed met zijn gerechtigheid, wat ik al zei, Vader, staan wij voor u. Beleidende, erkennende dat wij niet altijd voor alles dankbaar zijn. Maar het is ons verlangen. Leer ons dat, Heer. Neem ons zo bij de hand. Ieder heel persoonlijk, Heer. Laat ons zien waar we mopperen, waar we morren, waar we moeite mee hebben. Hoe wij zelfs hypocriet dankbaar zijn, Heer. Voor de meest eenvoudige dingen. Over het eten of kleding of een zaal of wat dan ook maar, Heer. Het is alles genade wat uit het kruis vloeit, Heer. Wij hebben geen enkel recht. Wij hebben alleen maar voorrechten die naar ons toekomen. Door geloof in uw Zoon, verworven aan het kruis van Golgotha. Door uw Zoon, zodat hem alle lof en eer toekomt. En zo bidden wij ook in zijn naam. Amen.